Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 37 en daarvan de versen 2 en 13. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. Zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid daar ze alle onwaarheid haat. Vervolgens luisteren we naar de schriftlezing, die is deze avond uit Psalm 145. We noemen nu al schriftlezing Psalm 145, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 19, het vijfde vers. en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 145, een lofzang van David. O mijn God, gij koning, ik zal u verhogen en uw naam loven in eeuwigheid en altoos. Te allen dagen zal ik u loven en uw naam prijzen in eeuwigheid en altoos. De Heere is groot en zeer te prijzen. En zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Geslacht aan geslacht zal uw werken roemen en zij zullen uw mogendheden verkondigen. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer uwer majesteit en uw wonderlijke daden. En zij zullen vermelden de kracht uwer vreselijke daden en uw grootheid die zal ik vertellen. Zij zullen de gedachtenis der grootheid uwer goedertierenheid overvloediglijk uitstorten. En zij zullen uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. Genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en groot van goedertierenheid. De Heere is aan allen goed en zijn barmhartigheden zijn over al zijn werken. Al uw werken, Heere, zullen u loven en uw gunstgenoten zullen u zegenen. Zij zullen de heerlijkheid uws koninkrijks vermelden en uw mogendheid zullen zij uitspreken om de mensenkinderen bekend te maken zijn mogendheden en de eer der heerlijkheid zijns koninkrijks. Uw koninkrijk is een koninkrijk van alle eeuwen en uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht. De Heere ondersteunt allen die vallen. Hij richt op alle gebogenen, aller ogen wachten op u, en gij geeft hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. De Heere is rechtvaardig in al zijn wegen en goedertieren in al zijn werken. De Heere is nabij allen die hem aanroepen, allen die hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die hem vrezen en hij hoort hun geroep en verlost hen. De Heere bewaart al degenen die hem liefhebben, maar hij verdelgt alle goddelozen. Mijn mond zal de prijs des Heeren uitspreken. En alle vlees zal zijn heilige naam loven in der eeuwigheid en altoos. Tot zover schriftlezing uit Psalm 145. We willen, mede in verband met het feit dat we de bede over ons dagelijks brood vanuit de catechismus hopen te overdenken vanavond, stilstaan bij twee versen uit deze psalm, namelijk het 15e en het 16e vers. Psalm 145, vers 15 en 16, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. Aller ogen wachten op u, en gij geeft hun spijs te zijner tijd. Gij doet uw hand open en verzadigt al wat er leeft naar uw welbehagen. En bij deze woorden uit de schrift willen we ook lezen wat onze belijdenis zegt in zondag 50, vraag en antwoord 125. Zondag 50, vraag en antwoord 125. Daar wordt de vraag gesteld, welke is de vierde bede? En het antwoord luidt, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, gij eeuwige God, die alle tijden in uw hand hebt, die ook deze dag ons toeschikte, deze dag waarvan het heel bijzonder geldt, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Wij komen aan de avond van deze dag voor uw aangezicht, in deze tweede dienst op deze zondag, en smeken of u ons wilt leiden en gedenken, wanneer uw woord geopend ligt en ook het oude leerboek van de kerk. En dan weet u, Heere, dat wij vanavond stil mogen staan bij de bede, met name voor alle tijdelijke zegeningen. Die bede staat niet los van wat in het allervolmaakste gebed gezegd wordt, maar het benadrukt heel bijzonder dat wij in alle dingen, ook in de kleinste dingen van dit leven, uw aangezicht mogen zoeken en dienen te zoeken. Daarin ligt zelfs zoveel gebedsonderwijs. Want wanneer wij u niet nodig hebben voor het kleine, hoe zouden we u nodig hebben voor het grote? Heere, wil u dan vooral ook vanuit dit eenvoudige gebedsonderricht, wat vanavond aan ons allen wordt voorgehouden, ons inzicht geven in deze dingen. En leer ons verstaan dat ook wanneer het gaat om deze zo heel eenvoudig klinkende dingen, wij het nodig hebben om door u onderwezen te worden. Want zonder u zullen we niet bidden kunnen, zullen we ook niet bidden kunnen om ons dagelijks brood. Zonder u zijn onze dagelijkse gebeden voor en na het eten slechts woorden die misschien vertrouwd klinken, die misschien een schriftuurlijke inhoud hebben, maar ze zijn niet wat ze zouden moeten zijn. En daarom bidden wij, Heere, wil u ons bidden leren zoals het behoort. Want wij weten niet te bidden gelijk het betaamt. En wil u ons door woord en geest dan leren, ook in deze dingen, uw aangezicht te zoeken. En we smeken, Heere, wil u dan zo vanavond ons stilzetten bij het feit dat wij met betrekking tot ons dagelijks leven, met betrekking tot onze gezondheid en de dingen van alle dag, diep afhankelijk zijn van u. Laat het dan ook tot ons mogen doordringen dat wij met al die zegeningen in u de Heere dienen te eindigen. O God, bewaar ons voor de grote zonde van onze tijd, die al ebt de welvaart misschien wat weg, toch nog steeds een welvaartstijd voor ons goede vaderland is. En de zonde van de welvaartstijd is dat we u, die de welvaart gaf, zouden vergeten. We belijden het, Heere, dat dat niet alleen gebeurt buiten de kerk, waar mensen met de gaven van u doen naar hun eigen goeddunken. Maar we belijden het ook van onszelf, dat terwijl we vanuit uw woord zoveel beter weten, wij ook zo vaak leven van de vanzelfsprekendheden en zo materialistisch zijn ingesteld, eindigen in de gaven en de weldoener vergeten. Als het zo is, Heere, bijzonder wanneer die levenshouding ons beheerst, terwijl we nog onbekeerd zijn, wil u ons dan wakker schudden en ontdekken aan onze zonde. Ook aan ons verkleefd zijn aan het stof en aan het stoffelijke. Ook aan het feit dat we zo doortrokken zijn van de dingen van de tijd en u vergeten. Heere, dat ons dat tot schuld mag worden. En dat wij gaan zien hoe we tegen u, de gever van alle goed, gezondigd hebben. En gaan smeken om genade, om verzoening en om vergeving. Wil u ook, Heere, wanneer we iets van de genade van u in ons leven mogen kennen, ons oefenen in de geestelijke strekking van dit gebed. O, leer uw kinderen om in afhankelijkheid van u te leven, niet slechts met betrekking tot de geestelijke dingen waarin uw volk het weet en waarin er onder ons zijn die het grondig mochten leren. Zonder mij kunt ge niets doen. Maar dat we tot in alle dingen toe mogen beoefenen. Zonder mij kunt ge niets. De dag niet beginnen en de dag niet eindigen. Niet werken, niet ademen, niet eten, niet drinken. Heere, doe ons dat zo beseffen. Opdat wij gaan zien hoe wij onverdiende zegen van u enerzijds verbeurd en verzondigd hebben. En anderzijds, hoe u die geven wilt en dat bijzonder doet op het gebed. Leer uw kinderen ook zien, juist nu we op deze lijdenszondag stilstaan bij dit eenvoudige gebed, dat nu alle gaven, ook het dagelijks brood, ook het dagelijks drinken, voor uw kerk verdiend en betaald zijn met het dierbare bloed van Christus. Opdat zij van de gaven van het dagelijkse leven omhoog gebracht mogen worden tot het kruis van Golgotha, waar hij dorstte met de schreeuwende dorst van een stervende, opdat uw volk nimmer meer zou dorsten, waar hij hongerde tijdens zijn omwandelingen hier op aarde, waar hij klagen moest dat de vossen holen hebben en de vogelen des hemelen nesten, en dat de Zoon des mensen niet had waar hij het hoofd neerlegde, opdat wij rusten mogen en een plaats mogen hebben waar we wonen, eten en drinken het ons aan niets ontbreekt. Heere, laat het ons zien dat ook dat dagelijks brood zo gekleurd wordt door het dierbare bloed, en dat het alles gegeven wordt vanwege de verdiensten van die grote koning. Heere, wil zo vanuit het woord van vanavond woorden tot ons spreken. Wil u het woord toepassen aan ons hart. Ontdekkend, wakkerschuddend, ontgrondend, maar ook onderwijzend, bemoedigend, vertroostend. En dan weet u wat we nodig hebben. Zegen ons niet alleen in het luisteren, maar ook in het uitdragen van de boodschap. Heere, geef ons de geest van u, opdat we schriftuurlijk, geestelijk, eenvoudig, in liefde en ernst het woord mogen uitdragen. En wil u zo met uw geest erin meekomen, dat ook de eenvoudige woorden over het dagelijkse brood toegepast worden aan onze harten. Wees u met de gehele gemeente. Wil u onder ons werken? Wil u ons zegen in onze dagelijkse arbeid? Wil u met onze kinderen zijn? Geef dat wij allen, juist ook nu het gaan mag over deze dingen, heel eenvoudig mogen leven midden in deze verdwaasde wereld. Bij het feit dat iedere kruimel brood en iedere slok water ons toekomt uit uw hand. En dat we met uw gaven niet slordig omgaan, ze niet vermorsen en niet verkwanselen. Wil u geven, Heren, dat we in ons werk ook zo mogen werken, zoals dit gebed het ons voorhoudt. Zegen ons ook als gemeente, werk in ons midden. Wil u geven dat we de vruchten van het werk van Christus en van het werk van de Heilige Geest onder ons mogen zien. Wil u bijzonder deze week met ons allen zijn, niet alleen in ons dagelijks werk wat we mogen verrichten, maar heel bijzonder ook nu deze week de hoogtijdagen van de kerk weer zullen aanbreken. De Goede Vrijdag, de betaaldag der kerk, de Paasdag, de dag van de opstanding. Heren, wil geven dat we ook door het drukke leven van deze tijd heen met deze dingen bezig mogen zijn. Want de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit uw mond uitgaat. En dat we heen mogen leven naar de Goede Vrijdag en de Paasdagen. Met een geestelijke honger naar de dingen die daar aan ons worden voorgehouden. Wil u ook deze week kracht geven bij al het ambtelijke werk. Wil u zegen geven, ook bij alle voorbereiding die weer gebeuren moet. Geef ook, Heren, wanneer er extra Goede Vrijdagdiensten zijn, dat uw kracht en hulp mag blijken. Willen uw naam ook dankzeggen dat zo u het geeft deze week er een einde mag komen aan de vakante periode in de gemeente van Barendrecht, omdat dominee Van Heteren bevestigd zal worden, zodat het werk wat we daar mochten doen, nu vele jaren alweer van de vakante tijd, tot een einde komt. Wil u geven, Heren, dat ook dat werk wat daar gedaan is, gezegend mag worden, maar bovenal, zegen onze broeder die daar bevestigd mag worden deze week. En stel hem in die grote gemeente, veel te groot voor één dominee. Zegen hem daar, geef hem kracht en moed en lust. En bovenal de bediening van uw Heilige Geest. En wil u geven dat het daar goed mag gaan. Goed mag gaan, omdat u erin meekomt. En omdat het zo is dat u zegen wilt hechten aan zijn bediening in Barendrecht. Wil u, Heren, geheel de kerken gedenken. We dragen allereerst onze eigen kerken aan u op. Met alle redenen tot dankbaarheid, maar ook met alle zorgen die er zijn. U weet hoeveel verdeeldheid er is, ook binnenshuis. U weet hoeveel zorgen er zijn in sommige gemeenten. U weet hoe ook de verscheurdheid soms binnen gemeenten grote nood en moeite geeft. U weet hoeveel zorgen er liggen met betrekking tot allerlei zaken die in onze kerken gaande zijn. Wil u, Heren, dingen ten goede doen keren en ons alle doen buigen en doen wederkeren tot u de levende God. Wil u geven dat in deze tijd van kerkverlating, tijd van de kaalslag van de geestelijke waarde en van het zicht op het ambt en op het kerk zijn, dat we terug mogen keren naar wat uw woord ons in alle ernst en liefde voorhoudt. Geef ook, Heren, dat in gemeenten waar nood is en in predikantsgezinnen en voor predikanten persoonlijk waar moeite zijn, uw hulp mag blijken. We denken aan predikanten die overwerkt of overspannen zijn. We dragen onze vriend en broeder dominee Bouw aan u op, die nu al meer dan een half jaar uitgeschakeld is, rondom wie zorgen zijn, al zo lang. En wij weten niet wat de weg is, maar wij mogen hem toch met zijn vrouw en kinderen en ook met de gemeente Urk Ebenezer aan u de Heere opdragen. O Heere, geef u uitkomst. Kon het zijn, laat hij mogen herstellen. en wil u hem het werk wat hij zo graag wil doen met de liefde van zijn hart weer te doen geven. Ontferm u over hem, Heere, ook in deze voor hem zo donkere maanden. En spreek tot zijn hart, ik ben uw heil. Wees u ook met anderen die wellicht niet zo ernstig, maar toch ook moeilijke weken moeten doormaken. Wil u krachten geven en hulp bereiden. Denk, Heere, aan heel uw koninkrijk. We dragen de kerken in ons vaderland aan u op. Bij alle verwarring en versplintering en soms ook verdwazing die er is, smeken we, wil u onder ons uw koninkrijk doen komen. Bewaar de kerken in Nederland bij uw woord en doe ze terugkeren naar uw woord en breng u samen wat zo verbrokkeld en verpulverd en vergruisd ligt. En geef, Heere, onder allen die uw naam vrezen en onder al uw knechten, dat er medelijden mag zijn met het gruis en met de puinhopen van Sion. Want dan zegt uw woord, als uw knechten medelijden hebben met het gruis van Sion, zult gij opstaan en u over Sion ontfermen. Nee, dat gebeurt niet om iets in ons, maar het is uw welbehagen. Heere, wil u dat doen. Denk ook aan uw kerk over de breedte van deze wereld. Doe uw koninkrijk komen met macht. Wil u geven dat op de zendingsvelden onder Israël en ook op plaatsen waar evangelisatie bedreven wordt, uw koninkrijk mag worden uitgebreid. Denk aan de zendingswerkers van onze eigen kerken. Wil u zijn in Indonesië, in Botswana, in Kwaandbellen, en in alle gebieden waar uw woord wordt uitgedragen. Heere, geef kracht, volharding, getrouwheid en schenk u uw genade. Wees u met ons land, ontferm u over onze regering. Wees u met ons vorstenhuis. Heere, geef Nederland niet over aan het goeddunken van ons eigen hart, maar bewaar ons bij uw woord en leer ons om terug te keren. Weder te keren tot u, de levende God, in de weg van de verootmoediging en van het gebed. Want dan is er zegen te wachten, anders niet. Wij smeken dat alles, niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Alles getuigt tegen ons vanwege onze zonde. Maar wil u het doen, uit enkel genade, om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit Psalm 147, gemeente, het zesde en het zevende vers. 147, de versen 6 en 7. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. En het zevende vers. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken en zegent in uw land de kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Het zesde en het zevende vers van Psalm 147. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Wie nederstort, wordt door u opgericht. Het ziet al op u. Het blijft alles op u wachten. Gij sterk door spijs, te rechtertijd hun krachten. God sluit uw hand ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat er leef verzadig. Psalm 145, het vijfde vers. Geliefde gemeente, vroeger hadden we het wel over het broodvraagstuk. En ik denk dat ik niet uit hoef te leggen wat met die term bedoeld wordt. Dat is het aloude vraagstuk hoe wij aan eten zullen komen en voldoende te eten en te drinken zullen hebben. En die broodvraag is de eeuwen door een heel belangrijke vraag geweest. Om een willekeurig voorbeeld te nemen, in het oude Rome riep de verarmde stadsbevolking tot de keizer en tot de hoge adel in de stad brood en spelen, panem et circenses. En dat schreeuwden ze als ze honger hadden, soms een paar uur lang. Het was een schreeuw met een verborgen dreiging. Geef ons brood en spelen, want als we die niet krijgen, dan zullen we. En de keizer en de adel van Rome wist goed genoeg dat de opstand van de horden in de stad levensgevaarlijk was. Maar ja, soms kwam die vloot, de korenvloot uit Egypte. Egypte was de graanschuur van het oude Rome. Wat te laat. En werd de spanning in de stad voelbaar. De schreeuw om brood en spelen nam toe. En er zijn wel opstanden geweest. Kleine burgeroorlogen zelfs. Vanwege dat brood- en spelvraagstuk. En is het vandaag erg veranderd? Ten diepste toch niet. O zeker, in het algemeen gesproken hebben wij het beter dan de armsten in het oude Rome. Wij leven nog steeds in een welvaartstijd, al lijkt het erop dat die welvaartstijd wat aan het wegebben is. Herfsttij van de vooruitgang, schreef iemand. En toch, ook al leven wij betrekkelijk in welvaart en ontbreekt het ons doorgaans maar aan heel weinig, toch voelen we het aan, zelfs in ons goede vaderland, maar vooral ook wanneer we daar buiten blikken, dat die broodvraag, de vraag om het eten en drinken, om de dagelijkse levensbehoeften, geweldig groot is. En dat er in deze wereld een ontzaggelijk verschil is tussen het rijke Westen en andere gebieden van deze wereld waar de armoede en de leegte je toegrijnst en je aangrijpt. En soms horen we het ook, als het ware als een zucht door de wereld heen, brood en spelen. Zoiets klinkt er ook vanavond in het allervolmaakste gebed. Nee, daar wordt niet over spelen gesproken, dat hebt u goed. Maar wel over brood. Geef ons brood. Alleen, u moet daar wel meteen de kanttekening bij maken dat die vraag die in het allervolmaakste gebed gesteld wordt op een andere toonhoogte klinkt dan de vraag zoals die ons tegenklinkt uit het oude Rome en soms heel eisend toeklinkt van hen die minder hebben dan wij. In het allervolmaakste gebed is geen sprake van een eis. Geef ons brood of anders. In het allervolmaakste gebed is sprake van diepe ootmoed. Waarom is dat? En wat bedoelt de Heer Jezus Christus wanneer hij zijn discipelen en de kerk van alle eeuwen dat gebed op de lippen legt? Geef ons heden ons dagelijks brood. We willen er samen vanavond over nadenken en schrijven boven de prediking bij deze tekst en bij dit gedeelte van onze Heidelberger het gebed om ons dagelijks brood. We letten heel eenvoudig op drie dingen. Allereerst op de ootmoed in dit gebed. Dat is het begin van het antwoord. Wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. In de tweede plaats de afhankelijkheid in dit gebed. Dat leest u in het middenstuk. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige bron van alle goed zijt. En dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven, zonder uw zegen ons ten goede komen, ons gedijen. En ten derde het vertrouwen in dit gebed. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Het gebed om ons dagelijks brood, de ootmoed in dit gebed, de afhankelijkheid in dit gebed en tenslotte het vertrouwen in dit gebed. Met deze bede, geef ons heden ons dagelijks brood, zijn we in het tweede gedeelte van het Onze Vader gekomen. Als u verschillende catechismussen zou lezen uit lang vervlogen tijden, dan zou u kunnen zien dat vooral het allervolmaakste gebed op allerlei manieren wordt ingedeeld. Maar een van de meest gebruikelijke manieren om het Onze Vader te verdelen is toch een tweedeling. Het eerste stuk is net als de eerste tafel van de 10 geboden geheel gericht op God. In het eerste stuk staat de naam van de drie enige God centraal. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En in het tweede stuk van het allervolmaakste gebed gaat het om onze behoeften en noden. Geef ons ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, leid ons niet in verzoeking. Maar net zoals bij de 10 geboden herhaaldelijk gezegd is dat we die eerste tafel van de wet van de Heere nooit mogen losmaken van de tweede tafel van de wet, zo is dat ook bij het eerste stuk en het tweede stuk van het Onze Vader. U mag dat tweede stuk als het gaat om ons brood en onze vergeving en onze verzoekingen nooit losmaken van dat verheven eerste deel van het gebed dat de Heere Jezus zijn discipelen leerde. En daarom kunnen we het zo eigenlijk misschien eenvoudig zeggen. Als u daarom bidt, geef ons heden ons dagelijks brood, dan staat dat in het teken van dat eerste stuk van het Onze Vader. Geef ons ons dagelijks brood, opdat uw naam in ons leven geheiligd worden. Opdat uw koninkrijk onder ons komen. En opdat uw wil in ons leven geschieden. Dan ziet u dus meteen dat het hier in dit vierde gebed, het eerste van dat tweede stuk, niet zomaar gaat om het dagelijks brood. Maar dat dagelijkse brood staat in het teken van de eer van God, van het koninkrijk van God en van de wil van God. En dat moeten we goed vasthouden, want anders raken we het spoor bijster ook bij de uitleg van die eenvoudige woorden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Want misschien weet u het, mensen hebben zich gestoten aan deze bede. Als ze het Onze Vader lazen, dan zeiden ze wel, als het hier gaat over ons dagelijks brood, waarom staat dat voor en vergeef ons onze schulden? Dat is toch veel belangrijker, schuldvergiffenis te ontvangen, dan ons dagelijks brood. Staat toch in de Bijbel, zelfs in de bergrede, zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. En tegen Maria en Martha werd het toch gezegd, één ding is nodig. Nou, dan hoort het geestelijke toch voorop te staan en niet dat dagelijkse brood. En zo is men al in de oude kerk tot de gedachte gekomen dat het in deze vierde bede niet zou gaan om ons dagelijks brood, om brood dat gebakken wordt uit meel, maar dat het zou gaan om geestelijk brood. En sommige middeleeuwse theologen hebben gezegd wel ons dagelijks brood, dan gaat het om het misbrood, om het brood dat bij de bediening van het avondmaal gebruikt wordt. Maar gemeente, dat is allemaal een verkeerde uitleg. Als de Heere Jezus Christus zegt, geef ons heden ons dagelijks brood, onderstreept u dat dagelijks even, dan bedoelt hij gewoon brood zoals dat iedere dag opnieuw gebakken werd in het oude Israël en ook zo onder ons nog iedere dag gebakken wordt. Ons dagelijks voedsel. Dat moeten we niet gaan vergeestelijken, omdat het, tussen aanhalingstekens gezegd, niet geestelijk genoeg zou zijn. De Heere heeft het hier over het dagelijkse brood. Maar dat dagelijkse brood staat wel in het bepaald teken. Dat dagelijkse brood, het gebed daarom, heeft alles te maken met God. Met de heiliging van zijn naam. Met de komst van zijn koninkrijk en met het geschieden van zijn wil. En als we dat goed zien, dan moeten we ons toch maar niet te verheven voelen om vanavond ook in alle eenvoud stil te staan bij de gewone dingen die de Heere Jezus Christus hier bedoelt. Want u begrijpt het wel, wanneer de Heere Jezus Christus hier zegt, geef ons heden ons dagelijks brood, en we hebben het al aangestipt, dan moeten we daaronder gewoon brood verstaan, dan wil dat niet zeggen dat de Heere Jezus Christus hier alleen drinkt aan stukjes brood of aan een gebakken broodkoek, zoals men ze in het oude Israël had. Nee, dan verstaat de Heere Jezus hier onder alle dingen die voor dit aardse leven, voor het onderhoud van ons leven nodig zijn. Dus brood, eten, drinken, levensonderhoud in de zin van kleding, woning, werk. Alle dingen die te maken hebben met ons dagelijkse leven. Zo legt onze catechismus het ook uit. Wanneer met nadruk gezegd wordt, dit betekent, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen. Dat wil zeggen, alle dingen die wij voor ons lichaam, die wij voor ons gewone dagelijkse leven nodig hebben. En Maarten Luther in zijn hele beroemde kleine catechismus, die al in het begin van zijn reformatorische arbeid geschreven heeft, legt het nog veel breder uit. Hij noemt, als ik goed geteld heb, wel 22 dingen bij dat dagelijkse brood. En dan begint hij natuurlijk met dingen als eten en drinken. Maar dan zegt hij ook, geef dat er goed weer mag zijn voor het gewas. Geef dat ik een godvrezende echtgenoot of een godvrezende echtgenote mag hebben. Dat ik oppassende en godvrezende kinderen mag hebben. Dat mijn dienstknechten in de wegen van de Heere mogen wandelen. Dat in dit seizoen ik kracht mag krijgen om te werken. U voelt wel aan, heel het brede patroon van het dagelijkse leven valt onder dat kleine woordje, geef ons heden ons dagelijks brood. En als we daarom bidden, dan betekent dat op zijn minst twee dingen. Dan betekent dat allereerst, zoals onze catechismus ook aanduidt, dat al die dingen van het gewone leven dus uit Gods hand komen. God is de bron van alle goed. Elk dingetje wat wij iedere dag ontvangen, is gave van Hem. Dat is iets wat vandaag veel moeilijker te vatten is dan in de dagen waarin het woord van God geschreven werd en waarin de Heidelberger catechismus werd samengesteld. Toen leefden de mensen in het algemeen nog veel dichter bij de natuur en wisten zich afhankelijk van de natuurkrachten, van de seizoenen, van de regen die van de hemel daalde en van de zonneschijn. Dat weten we nog wel zeker wanneer we in de visserij of in de akkerbouw werken. Maar in het algemeen is dat besef in onze vertechniseerde maatschappij veel flauwer en veel afgeschaafder geworden. Wij zijn met name sinds de tweede helft van de vorige eeuw zelf zo knap en zo machtig geworden. We hebben allerlei dingen leren beheersen. We kunnen zoveel naar onze eigen hand zetten. En daarom zijn we geneigd, en u ziet het gebeuren in de maatschappij rondom u heen, om te denken dat wij zelf met ons eigen werk de dingen verdienen. En gezondheid, we hebben het in onze eigen hand. En als we eens wat hebben, dan zijn er de knapste dokters en de beste inrichtingen en de sterkste medicijnen. En toch, midden in zo'n tijd waarin de mens zo denkt dat hij veel kan en alles voor het zeggen heeft, en waarin het leven vandaag de dag zo gevuld is met vanzelfsprekendheden. Natuurlijk ben ik gezond. En natuurlijk ga ik naar school. En natuurlijk doe ik mijn werk. En natuurlijk verdien ik iets extra's. Midden in dat soort gedachtegangen zegt de Heere Jezus Christus in dit gebed: er is niets natuurlijk. Er is niets dat u in eigen hand hebt. Als God uw adem wegneemt, u sterft. Als God u de macht om te eten ontneemt, u kunt geen kruimelbrood tot u nemen. Als God u het werk afneemt, hebt u geen werk meer. Alles komt van hem. Alle goede gaven zijn afkomstig, zegt de apostel, van de Vader der lichten. Kijk, en als de Heere Jezus Christus dat zo op ons hart wil binden, dan is het denk ik vandaag de dag nodig dat we vanuit woord en belijdenis erbij worden stilgezet, gemeente, ouderen en zeker ook de jongeren. Beseffen toch dat alle dingen ons uit de hand van de Heere toekomen. Dat het feit dat je ademen mag, dat je je jong en sterk mag voelen. Dat het feit dat je werken kunt, dat je gezegend wordt op school, dat je gesterkt wordt om je dagelijkse arbeid te verrichten. Het zijn gaven van de Schepper, gaven van de grote God van het verbond, die zijn hand open doet en die bozen en goeden alles geeft wat ze nodig hebben. Maar er is nog iets wat de Heere Jezus Christus hier wil onderstrepen. Niet slechts dat wij afhankelijk zijn van alles wat de Heere geeft in ons leven. En dat wij in alle dingen afhankelijk zijn van God. Nee, wanneer we zeggen: geef ons heden ons dagelijks brood, dan ligt daar ook de gedachte in opgesloten dat wij niets te eisen hebben. En ook niets verdiend hebben. We kunnen het woord geef eisend invullen. Dat het een eisende klankkleur krijgt. Zo komt het ook in de Bijbel voor. In Spreuken 30 wordt gesproken over de bloedzuiger die twee dochters heeft. Geef, geef. Die bloedzuiger die zuigt bloed en die kan niets anders dan bloedzuigen. Ze eist, ze zuigt. Nou, dat leeft, die geest van de bloedzuiger, die leeft in het hart van ons allemaal. Eisen, rechten hebben. En zeker in onze dagen, nu er zoveel over de rechten gesproken wordt, rechten die mensen hebben op arbeid, op uitkering, op gezondheid, op dit, op dat, moeten we het grondig beseffen. En uit de mond van de Heere Jezus Christus horen dat wanneer wij God bidden, wij niets te eisen hebben. O, het kan goed zijn als er tussen de volken onderling en tussen de mensen onderling afspraken gemaakt worden en wetten gemaakt worden waarin iets gezegd wordt over de rechten van de mens. Dat is wanneer het gaat over de onderlinge verhoudingen tussen volken en tussen mensen niet verkeerd. Als we het maar beseffen, gemeente, en ik ben bang dat dat besef vandaag aan de dag ontzaglijk uitslijt, dat wie we ook zijn, wij voor God geen rechten hebben. En dat alle zogenaamde mensenrechten wegsmelten in de gloed van het heilig recht van God. Verstaan we dat nog? want het gif van die eigen gerechtigde, rechtenhebbende mens, wat in allerlei systemen en filosofieën van vandaag zo krachtig naar voren komt, dringt ook als met vloedgolven de kerk binnen. Onze levensbeschouwingen binnen. Ik heb recht op. Er is in Amerika zelfs een hele stroming binnen de kerk. Het health and wealth gospel. Gezondheids- en rijkdom-evangelie. Waar ervan uitgegaan wordt dat als je God dient, zoals het dan wordt voorgeschreven in die kerk en in die groep, nou dan krijg je grote bankrekeningen en dan blijf je gezond. En als je dus niet zo'n grote bankrekening hebt en als je dus niet zo gezond bent, dan geloof je niet goed. Dat is het evangelie uit de afgrond van Norman Vincent Peale en Robert Schuller. Wat ook in Nederland tegenwoordig via allerlei kanalen doorgaat vloeien. Maar wat niet naar het woord van de levende God is. Want de mens heeft geen rechten. Zelfs niet als hij wat godsdienstige plichten vervult. Ook niet als hij zogenaamd wat christelijkheid aantrekt als een jasje. Voor God moet een mens leren dat hij niets is. Geef ons, en dat als een rechteloze. Leeft het onder ons? Leeft het bij onze jonge mensen, bij onze kinderen? Leren we het onze kinderen, ouders? Dat wie we ook zijn, we alles ontvangen van de Heere. En dat we de Heere, mits we het ootmoedig en eerbiedig doen, om alle dingen mogen smeken. Want dat is het wat de Heere Jezus Christus ons vanavond vanuit het woord en vanuit het allervolmaakste gebed voorhoudt. Rechteloos. Afhankelijk, smeken voor alle dingen die we nodig hebben. Kijk, en dan gaat het onderwijs van de catechismus verder. Want dan staat er, wil u alle dingen aan ons geven die we voor ons dagelijkse leven nodig hebben, opdat wij daardoor erkennen dat gij de oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave zonder uw zegen ons gedijen. En u weet het, ik heb het al even gezegd, dat wat oudere woord gedijen betekent ten goede komen, zegenen. Met andere woorden, de catechismus zegt hier dat zonder de zegen van de Heere zullen zelfs de gaven van God, ook onze arbeid en onze inspanning, niets opleveren. Dus twee dingen worden hier benadrukt. Allereerst dat wij diep afhankelijk zijn van God. Dat hij ons alles moet geven en dat wij daarom mogen smeken om ons dagelijks brood, om alles wat we nodig hebben. Maar ook dat wanneer wij ons werk doen en wanneer wij met onze handen werken, we ook daarin zo van de zegen van de Heere afhankelijk zijn. Want kijk, als iemand tot nu toe naar de preek geluisterd heeft en goed heeft nagedacht over de dingen die aan de orde geweest zijn, zou misschien iemand kunnen denken, nou als we in alles zo afhankelijk zijn van de Heere en voor hele dagelijkse leven de Heere mogen aanroepen, hoef je dan wel te werken? Is het dan niet veel beter om de hele dag door in het gebed te zijn? Nou, dat wordt natuurlijk niet bedoeld. Al zou het misschien voor u, mijn beste vriend, wel eens beter zijn als u wat minder werkte en wat meer bad. Want dat kan wel eens zo zijn in onze tijd natuurlijk niet. Dat we zoveel tijd hebben om te werken en over te werken en extra te werken. En zo bezig zijn, zelfs als we aan tafel zitten. En eigenlijk nergens aandacht bij hebben, omdat we nog zitten met die grote jaarrekening in ons verstand, in ons gedachtegoed. En omdat we 's avonds nog bezig zijn met een extra cursus en met dit en met dat. Allemaal nodig en goed. Ik zeg er op zich geen kwaad woord van. Maar hebt u, vader van een jong gezin. Hebt u, moeder. Hebt u, jongen. Die bezig bent om aan je toekomst te bouwen en het zo druk hebt met je studie, nog wel tijd om te bidden. Nog wel een moment om je in stilte voor God te verootmoedigen en te smeken om de zegen van de Allerhoogste over je leven en ook om het grote wonder van de waarachtige bekering. Ik denk aan een verhaal wat ik ooit ergens las, dat speelde in de jaren 50, in de tijd van de wederopbouw van Nederland na de chaos van de Tweede Wereldoorlog. Jaren die ik zelf nog een beetje bewust heb meegemaakt. Jaren waarin hard gewerkt is door onze ouders en ook door de ouderen onder ons. En dat Nederland geworden is wat het geworden is, is mede te danken aan het harde werk van toen. In die tijd stond dominee Laman, de eerste predikant van onze gemeente, nog in Rotterdam. En ergens haalde hij het verhaal aan van een Indiër die tot bekering gekomen was. Zo'n man met een donkere huidskleur uit India, die hier in Nederland in 1953 die jaren spreekbeurten hield op uitnodiging van een bepaalde zendingsvereniging. En die een van zijn bekendste toespraken in Utrecht of in Amsterdam begon: Westerling, hebt u nog wel tijd om te lezen? Hebt u nog wel tijd om te bidden? Hebt u nog wel tijd om u te bekeren? Wat was die man opgevallen? Uit dat eenvoudige, misschien wat achtergebleven leefklimaat daar in de binnenlanden van India. Wel dat zelfs al in de jaren 50 de westerse mens, de Nederlandse mens, voortjaagde om Nederland te herbouwen en er zo in opging dat er geen tijd meer over dreigde te blijven voor God en goddelijke dingen. Begrijpt u me dus goed, al die dingen van ons dagelijks leven zijn nodig, ook het werken. Laat ik het maar simpel zeggen, wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 zegt: God heeft een hekel aan luie mensen. Dat heeft de Heere nog nooit goedgekeurd. En dat wordt ook niet gezegend. Maar aan de andere kant is er in onze maatschappij het gevaar dat we zo opgeslokt worden door de drukte van het leven, door de jacht naar beter en naar meer. En niet te vergeten door de hele ontspannings- en vakantiecultuur die ook de pan uitreist in onze dagen. Dat er nergens meer tijd voor is. Maar goed, u begrijpt het. Desondanks vraagt de Heere om ijverig te werken, maar dat niet zonder de stilte te zoeken en de eenzaamheid te zoeken. En dat niet om ons te laten opslokken door de jacht van de tijd en de geest van het materialisme. Maar opdat we juist terwijl we hard werken en doen wat onze hand vindt om te doen, de Heere veel nodig hebben. Dat is praktisch Bijbels christendom. Want onze catechismus zegt dat wij daardoor leren dat gij de bron zijt van alle goed. En dat nog onze zorg, nog onze arbeid, nog uw gave zonder uw zegen ons gedijen. Dat wil zeggen dat we inderdaad mogen werken en mogen zorgen. Dat hoort er allemaal bij. Maar in het besef dat we diep afhankelijk zijn van de Heere. Moeder, in uw groter wordende gezin leeft u zo. U moet zorgen. Alles moet iedere week weer op zijn pootjes terechtkomen. De kinderen in de kleren en noemt u al die dingen maar op. Maar leeft u zo. In diepe afhankelijkheid van de Heere. Vader, met een groter gezin en een toenemende verantwoordelijkheid, omdat u een betere baan gekregen hebt, leeft u zo. Werkend en zorgend in het diepe besef dat het zonder de zegen van de Heere allemaal niets is. Ambtsdragers in de kerk, dominee op de kansel, in zijn studeerkamer en in de gemeente leven we zo. Dat het allemaal niets te betekenen heeft zonder de zegen van de Heere. Gemeente, als dat zo was, en ik ben maar heel eerlijk, wat zouden we dan allemaal, u en jij en ik, meer de Heere nodig hebben. Tot in de kleinste dingen toe. Als je echt leeft in het besef dat wanneer de Heere één keer dat ritme van die hartslag en één keer dat ritme van die ademhaling zou stoppen, je er niet meer was. Als de Heere in één keer de zorgvuldig gestructureerde economie van Nederland en West-Europa ineen zou doen storten. Dat er geen geld meer was en geen brood meer was en geen voedsel meer was. Wat zouden we dan afhankelijker leven? En dat is één van de dingen die de Heere Jezus Christus in dit gebed op ons hart wil binden. Want het staat er niet zonder reden. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heere Jezus zegt niet, kijk, nu moet je heel je toekomst plannen. En nu moet je vragen voor 60 jaar of voor 80 jaar dat de Heere voor je zorgt. Wij mogen wel vooruitdenken. En zeker in onze tijd is het onmogelijk om als je een bedrijf hebt niet zorgvuldig de toekomst enigszins te plannen. Al moet dat ook in afhankelijkheid van de Heere gebeuren als het goed is. Maar als het nou gaat om ons persoonlijke leven niet. Als het nu gaat om ons gebed, om het dagelijkse en de dagelijkse zegeningen. Dan leert de Heere Jezus ons bij de dag te leven. En als je werkelijk bij de dag mag leven in biddend opzien tot de Heere, dat bewaart voor een heel stuk krampachtigheid. Want laten we het maar even heel nadrukkelijk zeggen. Wie garandeert dat we langer leven dan één dag? Wie garandeert dat we het einde van deze dag 12 uur straks zullen beleven? Niemand toch? Iedere dag heeft zijn eigen zegen. Iedere dag heeft zijn eigen kwaad. En de Heere zegt, leef nu bij de dag. En vraag dagelijks mij om de zegen die u nodig hebt. Niet te veel en niet te weinig. Waarom is dat eigenlijk? Dat de Heere zo kort eigenlijk ons mensen houdt. En zegt, geef ons heden ons dagelijks brood. Wel om ons juist te oefenen in de echte afhankelijkheid. Er staat een prachtig woord in de Spreuken van Salomo, het 30e hoofdstuk. Het gebed van Agur, de man van God, u moet het straks thuis maar eens lezen. En dan zegt Agur, geef me geen rijkdom en geef me geen armoede. Maar voed me met het brood mijns bescheiden deels. Dan vraagt Agur daar ook niet om al te veel en niet om al te weinig. En hij legt het ook uit waarom hij alleen maar vraagt om brood voor een dag. Om brood van het bescheiden deel. Hij zegt opdat ik wanneer ik arm zou worden en dus geen brood zou hebben, niet verleid zou worden om te gaan stelen. Want als ik ga stelen, dan zal Gods naam om mijn naam gelasterd worden. En als ik te veel zou hebben, opdat ik dan niet trots zou worden en God zou vergeten en mijn eigen weg zou gaan en de gever van alle goed zou versmaden en zou verlaten. Voelt u het, gemeente? God oefent met dat gebed om het dagelijkse brood ons, opdat we in afhankelijkheid van hem zouden leven.
en opdat we onze dagelijkse noden aan de Heere zo voor zouden leggen dat we iedere dag in het besef van onze totale onwaardigheid en in het besef dat alle goed van Hem geschonken wordt tot Hem zouden gaan. En wat een gevaar is het. Juist in onze dagen, nu er zeker nog wel armoede is en misschien ook wel stille armoede onder ons, we het toch allemaal zo goed hebben. En nog zoveel overvloed hebben vergeleken met vele volken en plaatsen in deze wereld. Dat we met onze overvloed God vergeten. Mag ik dat even heel kort, maar heel concreet aan uw hart leggen. Wat kwanselen we soms met de gaven van de Heere? Wat doen we soms met het voedsel wat we te veel hebben? Wat doe jij soms, jongen of meisje, dat misschien in Rotterdam of misschien hier op de Prins Maurits op school zit en je hebt je pakje brood meegenomen en je gooit dat in een prullenbak en je gaat naar de patattent om daar patat te gaan eten? Zou dat nou in de lijn zijn van geef ons heden ons dagelijks brood? Is dat nou de dankbaarheid dat God je je dagelijkse brood gegeven heeft? Terwijl deze hele wereld kreunt en kraakt en er in vele gebieden armoe geleden wordt, verprutsen en verbrassen wij het vaak tot in het kleine en in het grote toe vanuit onze weelde. Is het niet iets wat ons aan moet klagen? En dat terwijl ook dat brood dat je weggooit of dat je in je tas laat beschimmelen, gave van God is. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, laten we de lijn nog maar even verder doortrekken. Hoe besteden we onze gaven? Gaven waarvan we hier lezen in de catechismus dat die gaven van God en onze zorg ons niet kunnen gedijen zonder uw zegen. Hoe besteden we ons geld? Geef je het zomaar raak uit? Je zakgeld, je studietoelage, of het geld wat u verdient. Vergok je het misschien aan zo'n machine die daar ergens staat? Of verkwansel je het onverantwoord op allerlei manieren die niet in overeenstemming zijn met het woord? Want als je je geld betaalt om naar die kwalijke film te gaan kijken, of als je je geld betaalt in die disco waar je met een gedoopt voorhoofd niet hoort, kun je dan nog bidden: Heere, zegen u mijn werk, zegen u de gave. Het is alles van u. Als God nou je adem eens weg zou nemen, op het moment dat je je geld, wat God je uiteindelijk gegeven heeft, uitgeeft in zo'n disco, of uitgeeft aan die party waar je niet hoort, zou je dan voor de rechterstoel kunnen zeggen: Heere, ik heb de gave van u goed besteed? Toe, vraag dat je eens eerlijk af. Want de dingen luisteren nou, jonge meisje, ouderen. God vraagt ook van ons hoe we met onze dagelijkse gaven en zegeningen, hoe we met ons brood en onze kleding, met ons eten, met ons drinken hebben omgegaan. En dan krijgt het woord hele indringende kanten en hele persoonlijke kanten. Ja, maar zegt iemand, als je zo moet leven, dan kun je niet leven. Dan leef je in een keurslijf, ja, dan leef je bekrompen. Je moet toch van de dingen van dit leven kunnen genieten. Dat staat ook ergens in de Prediker. Met name gericht aan jonge mensen. Eet en drink en geniet van de vrouw van uw jeugd. Maar weet dat God u om al deze dingen zal doen komen in het gericht. Nee, dat zijn niet mijn woorden, dat zijn Gods woorden. Want het is zo voornaam hoe wij met de dingen van dit leven omgaan. Hoe wij met ons brood en met onze gezondheid en met ons geld en met ons werk en met onze vrije tijd omgaan. Nee, dan hoeft u niet in het klooster te gaan. Dan hoeft u niet uit deze wereld te vluchten. Maar u dient wel in alle dingen met God en met zijn woord rekening te houden. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. En u dient ook te leven bij de vierde bede uit het allervolmaakste gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. Weet en besef dat onze arbeid en onze zorg, ja zelf Gods gaven zonder zijn zegen, ons niet ten goede komen. Opdat we God niet zouden vergeten. En opdat we in al deze dingen Gods hand zouden zien dagelijks. Want hoe zou het komen dat wij vandaag aan de dag zo weinig de hand van de Heere zien. Dat je in allerlei bladen tot in terdege toe een poosje terug hele discussies hebt over Gods hand in ons leven. We discussiëren en we redeneren. En we weten het niet meer. Omdat we zo weinig bij die hand van God leven. Ik heb het misschien wel eens verteld. In mijn eerste gemeente, Urk. Dat toen we pas daar waren en vooral met de ouderen heel wat gesprekken hadden. Je leert die mensen kennen. Dat je toen verhalen kon horen. Uit de arme tijd, de crisisjaren, voor de wereldoorlog. En één verhaal wil ik u niet onthouden. Dat in die arme tijd er met de visserij niets verdiend werd. Bovendien was het ook nog voor de visserij een slechte tijd. Doordat men niet al die moderne middelen had, kon men alles lang niet vangen wat nu gevangen wordt. En toen was het een keer zo dat een vader van een groot gezin weken en weken lang niets gevangen had. Zelfs geen maaltje vis mee kon brengen voor zijn grote gezin. 11 of 12 kinderen. En dat op een gegeven moment in opperste moedeloosheid hij zei, en nu gaan we terug naar huis en ik leg het schip aan de wal en we gaan niet meer varen en niet meer vissen. En ik zal proberen om het te verhuren aan een baggermaatschappij, dat we de grienden ingaan of dat we bakken gaan besturen die bij het baggerwerk voor de Zuiderzee of voor de polders betrokken zijn. Hij komt thuis en vertelt het tegen zijn vrouw. En hij ziet wel dat zijn vrouw erg ontroerd is. Het was een vrouw die de Heere vreesde. Zeg man, ik heb net voordat je kwam onze nood aan de Heere voorgelegd. En ik zeg je in Gods naam ga terug. En zet de netten uit. Maar hij wilde eerst niet natuurlijk. Wat weet die vrouw van visserij af hier net buiten Urk. Netten uitzetten. Ja, daar is dit geen vis. Ik zeg het in de naam van de Heere. Ga uit. En werp het net overboord. En hij deed het. En het net was nog maar nauwelijks in de zee en hij kon het niet meer optrekken. Hoe kwam dat? Omdat die vrouw gebed gekregen had met de nood van hun dagelijks leven. En God had aangeroepen, Heere, u bent toch de machtige God. U bent toch de God die het vee hebt op de 1000 bergen. Al het goud en al het zilver is van u. En zo onwaardig daaronder werd. Dat ze het nu alleen van de Heere mocht verwachten. En in het gebed krachtig te geloven kreeg dat de Heere zou zorgen. En daarom stuurde zijn man naar de zee. Om zijn werk te gaan doen, bid en werk. En de Heere zorgde. Of u weet van die predikant uit onze kerken. Die in een kleine gemeente stond waar weinig geld was. Ook in de wat armere jaren. En ja, iedereen sprak erover. Er moet toch eigenlijk een nieuwe kerk komen, want die kerk viel haast uit elkaar. En de mensen zakten haast door de vloer heen. En dat die dominee te geloven kreeg dat de Heere voor het geld zou zorgen. En het kwam er. Waarom? Omdat er gebedswerkzaamheden waren. Want de Heere wil zulke dingen doen op het gebed. En vandaar dat we hier diep geestelijk onderwijs krijgen. Ook al gaat het ogenschijnlijk over de dingen van het gewone leven. Maar die dingen van het gewone leven zijn van het geestelijke niet los te maken. We worden vanuit het woord er herhaaldelijk op gewezen. Dat de God die de zonde vergeven wil, juist ook een God is. Die zijn kinderen op het gebed van alle goed verzorgen wil. Of het kwaad ten onze beste keren wil. En weet u, dat is nou zo'n zegen als je daarbij mag leven. Want als je door de genade van God nou in je dagelijkse leven iets van die diepe afhankelijkheid mag kennen. Iets weet van die grote ootmoed dat alle dingen verzondigd zijn. Dan kan het wel eens zo op je hart gedrukt worden als je 's ochtends wakker wordt. Het zijn de goedertierenheden van de Heere dat we niet vernield zijn. Zijn trouw is groots, is elke morgen nieuw. En als je dan aan het einde van de week je hele gezin rondom de tafel ziet en ze zijn allemaal gezond. En je hebt soms bijzondere zegeningen met examens en met promoties wat betreft een baan. En soms de grootste zegen als je zien mag dat er één uit je familiekring in zijn hart gegrepen wordt. En door de Heere wordt stilgezet. Och, dan zijn er eens momenten dat je klein wordt onder de zegeningen. En dat je aan tafel zit en een stukje brood neemt. En zegt, dat is nou allemaal gegeven goed. En een slok melk drinkt en zegt, dat is nou geschonken goed. Wel eens beleefd. Wel eens zo klein onder de weldaden. Soms juist terwijl er allerlei moeilijke omstandigheden van buiten dreigen en dringen. Soms juist terwijl er ook een kruis gedragen moet worden en het kruis soms zwaar kan drukken. Als God plotseling of meer geleidelijk je ogen ervoor opent dat hij zo goed is en zo mild. Dan kun je zelfs op je ziekbed nog zegen ontvangen. Dan wordt God de God van het dagelijks brood en van de dagelijkse zorg en van de dagelijkse ontferming zo goed en zo groot. Hoe kan dat, dat God zo goed en zo groot is? Dat de Heere soms zo ongedacht, soms op het eenvoudigste smeekgebed, zoveel gaven geeft. Wel gemeente, dan komen we aan het diepste wat we bij dit gedeelte van het allervolmaakste gebed moeten zeggen. En dat is dat nu al die gaven die God uit vrije goedheid schenkt, dat die verdiend en betaald zijn door Jezus Christus. We leven in de lijdensweken, zelfs de laatste grote lijdensweek. Zijn we ingegaan en het is niet buiten de voorzienigheid van God dat we nu juist over deze zondag moeten preken. En u denkt misschien wel het dagelijks brood. Wat heeft dat met het kruis van de Heere Jezus te maken? Alles. Want omdat Jezus Christus op deze gevloekte aarde gekomen is en daar de vloek van de distelen en de doornen, van de zonden en van de schuld gedragen heeft, omdat hij gedorst heeft aan het kruis. Omdat hij verteerd is onder het heilig ongenoegen van God. In de vlam van Gods grimmigheid is omgekomen. Daarom is er eten. Daarom is er dagelijks brood. O, denkt u het zich een ogenblik in. De gedachte duizelen. Jezus Christus, de Zoon van God, die nooit iets kwaads gedaan had. Leidend voor zijn volk. Hem werd alles ontzegd. Geen bete brood. Geen druppel verkoelende wijn. Mij dorst. Schreeuwde hij uit aan het vloekhout. En dat opdat opstandelingen zoals wij Adams kinderen. Eten en drinken zouden ontvangen. Als dat op je afkomt in deze lijdensweken. En dat stukje brood wat je misschien vanavond voor de kerk nam of straks na de kerk zult eten. Werkelijk zijn betekenis gaat krijgen in het licht van wat we hier behandelen. Dan is het alsof er een schaduw van bloed valt over het brood wat wij eten. En over de drank die wij drinken. Want dan is het alles betaald door hem. Dan kan het wel eens zo zijn dat een vader aan tafel niet meer verder kan terwijl hij de Bijbel leest. Of dat hij niet meer door kan gaan terwijl hij God bidt of dankt. Vanwege de verwondering. Dat God aan zulke mensen nog wil denken. En hen voorziet van dagelijks voedsel en van dagelijks brood en van kleding. Terwijl Christus naakt in zijn schande aan het vloekhout hing. Dat we nog een plaats hebben om ons hoofd neer te leggen. Straks ook als we naar bed gaan. Terwijl Jezus een plaats om te rusten moet missen. En dan begrijpt u misschien ook wat die oude man bedoelde. Ook in mijn eerste gemeente, die heel erg ziek werd. Juist in de lijdensweken. Het was een stille man, maar een man die in stilte de Heere vreesde. En als je dan bij hem kwam, terwijl zijn sterke lichaam week na week gebroken werd. En de kwaal zich verschrikkelijk doorzette. En je vroeg, hoe is het nou? Dan was het bijna onveranderlijk het eerste wat hij zei. Och, dominee, ik heb het zo goed. Ik word verzorgd door mijn vrouw en door mijn dochters. Iedere dag in een schoon bed. Eten en drinken. Medicijnen, dokters, verpleging, verdoving als de pijnen te erg worden. Ik heb het zo goed. En als ik dan denk aan die borg en zaligmaker, Jezus Christus. O, dan breekt mijn hart. Want hij leed zonder zonde. En ik lig hier vanwege mijn eigen zonde. En dan zeg ik, Heere, waarom? Waarom moest hij zoveel ontberen? Ja, dan begin ik er iets van te verstaan. Dat is nu alleen omdat ik in die weg zo behouden kan worden. En zo, straks, als God het me vergunt uit vrije genade, eeuwig bij hem mag zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wat een gebed om ons te oefenen in de ootmoed, in de afhankelijkheid. Om ons te oefenen en de weg te wijzen naar die ene God in Christus, de bron van alle goed. Zeg, wat zou het een zegen zijn als u, als jij door het woord gemaand en aangespoord, die God zou zoeken voor het dagelijks brood, maar ook voor zijn genade. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. Tot wie anders zouden we gaan? Wil u stamelende dank aannemen? Wil u onze gebeden horen wanneer we smeken, Heren, zegen ook dit woord. Een woord wat ging over de eenvoudige dingen van het leven, maar toch zo diep ernstig. Doe het ons verstaan, Heren, en geef dat de vele dingen die we maar aan konden stippen ook verder overdacht mogen worden vanavond. Geef dat we vanavond de stilte mogen zoeken en onszelf af mogen vragen hoe wij nu leven met de gave van u, met onze gezondheid, met ons brood, met ons eten, met ons drinken, met alle zegeningen die u geeft. Heren, maak het zo dat wij door al die zegeningen worden uitgedreven om u, de Heren, te zoeken, niet alleen voor ons dagelijks brood, maar ook voor de genade. Want de apostel zegt het toch, weet ge niet dat de goedertierenheid van God, en dat is de goedertierenheid in al de zegeningen die u geeft, ons dringen moet, ons leiden moet tot bekering. Heere, bekeer ons. Wees u met ons deze week. Help ons en sterk ons. Breng ons op de goede vrijdagavond allen weer hier. En geef dat we dan op de betaaldag der kerk, waar alles, alles betaald is, voor het eten en voor het drinken, en vooral voor de zaligheid van uw volk, dat we dan samen mogen komen in verwondering, in ootmoed en in afhankelijkheid. En wil u dan het evangelie openen in zijn breedte, in zijn lengte, in zijn volle betekenis. Heb dank voor alles wat u gaf. Vergeef het zondige wat ons aankleefde. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gebed des Heer, het vijfde vers. Geef heden ons ons dagelijks brood. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.